Ik ben diep onder de indruk van wat er tot nu toe is gebeurd in dit samen zijn en wat anderen met ons gedeeld hebben. Ik vind het uiterst waardevol, ontzettend mooi dat er zoveel kwetsbaarheid ook is in dit soort samenkomsten, dat heel persoonlijke dingen zo ook gedeeld worden. En dat we ook Gods genade al zo mogen proeven, gewoon in de sfeer die hier is, door de liederen die we zingen en door hoe er ook voor elkaar gebeden wordt en al die dingen. En ik hoop dat we vanavond ook die genade van God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en dat we de betekenis van het kruis, dat we dat nog meer zullen gaan begrijpen. En dat we daardoor ook tot overgave zullen komen. Niet als iets wat we moeten doen, niet als iets wat een opgave is, of iets wat heel moeilijk is, maar dat we, als we zien wie de Heer is en wat Hij voor ons gedaan heeft en wat Hij voor ons doet, zoals we ook al geproefd hebben in deze dienst, dat we dan gewoon zeggen, hier ben ik. En dat is de radicaliteit van het kruis. Ik wil met jullie over dit thema nadenken naar aanleiding van het leven van Saulus. Dus laten we met elkaar lezen over zijn bekering. Eerst lezen we over zijn bekering in Handelingen 9. En daarna wil ik met jullie lezen uit Filippenzen 3, waar Paulus beschrijft wat er innerlijk bij hem veranderd is toen hij Christus heeft leren kennen. Dus eerst lezen we met elkaar Handelingen hoofdstuk 9 vanaf vers 1. Handelingen 9 vanaf vers 1. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam, en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En dan lezen we dat Ananias door de Heere geroepen wordt. En dan protesteert Ananias eerst, omdat hij weet wie Saulus is. Maar dan lezen we verder in vers 15. Maar de Heere zei tegen hem, vers 15, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen. Hij ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En nu lezen we met elkaar in Filippenzen 3. Filippenzen 3 vanaf vers 3. Filippenzen 3 vanaf vers 3. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën en wat de wet betreft een Farizeer. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. En wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Toen Paulus, op weg was naar Damascus om daar mensen die in Jezus Christus geloofden. Het zal gaan om Joden die in Jezus geloofden, want er waren toen nog maar heel weinig niet-Joden die in Jezus geloofden. En Saulus was een Jood en hij was een fanatieke Jood en hij vond dat het een enorme dwaling was als zijn volksgenoten, als er onder zijn volksgenoten waren die zeiden dat Jezus de Messias was. En hij ging daartegen tekeer en we lezen hier dat hij brieste van dreiging en moord. En het is niet niks, het leven dat deze man geleid heeft. Maar terwijl hij onderweg was naar Damascus, hij was een trotse man. En daar wil ik even verder met jullie over nadenken. We denken erover na hoe de ontmoeting met Jezus Christus Saulus veranderde van een trotse man in een gebroken man. Hij werd een verbroken man. En daardoor veranderde hij. Hij veranderde door Christus en hij werd een nederige man. En dat leidde tot vrijheid en dat leidt ook in ons leven tot vrijheid. Maar hij was zeer trots. Hij was, dat we lezen ook in Filippenzen hoofdstuk 3, waar hij zegt dat hij reden had om op vlees te vertrouwen en dan somt hij wat dingen op. Hij was trots op zijn afkomst. Hij was een echte Jood, besneden op de achtste dag. Een echte Israëliet uit het geslacht van Israël. Hij was van de stam Benjamin, die hoorde bij het zuidelijke rijk, dat het langst de Heere trouw was gebleven. Waar de eerste koning van Israël uit was voortgekomen, Saul, zijn naamgenoot. Een Hebreër uit de Hebreeën. Hij was van goede afkomst. Je zou kunnen zeggen, hij was van de bovenste laag van de samenleving. Hij was van goede huizen. En hij was er trots op. En dat is maar al te menselijk. Ook voor ons. Dat we denken aan waar we vandaan komen. En wij komen uit een misschien bijzondere familie. Of wij komen uit het juiste dorp. Of wij komen uit een mensen die ons voor zijn gegaan. Onze voorvaderen die bepaalde dingen hebben bereikt. Of je bent trots op dat je Nederlander bent. Of dat je uit een bepaalde regio komt of ga zo maar door. En dat had hij ook. Hij was trots op zijn afkomst. Hij was ook een orthodoxe man. Hij zegt, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. En hij zegt, hij was wat betreft de wet een Farizeer. Hij was recht in de leer. Hij hoorde niet bij de Sadducees. Hij hoorde niet bij de liberalen binnen het Jodendom, maar hij hoorde bij de orthodoxen. Bij de rechtzinnigen. Hij zat in de juiste kerk. En hij was er trots op. Hij was bijbelgetrouw. Recht in de leer. Bovendien was hij onderwezen. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. En ook dat is voor ons mensen zo natuurlijk bijna. Dat we denken, ik zit in de juiste kerk. En je kijkt neer op mensen die bij een andere kerk horen. Of dat je denkt, ik weet wat de rechte leer is. En ik weet wat orthodoxie is. En ga zo maar door. En dat had hij. Hij zat helemaal goed wat betreft zijn godsdienst. En degene die Jezus als Messias beleden, die zaten wat dat betreft er totaal naast in zijn opinie. Hij was ook een man die ten derde vertrouwde op zijn verdiensten. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Hij was een ijverig man. Weet je, Saulus, hij was natuurlijk een mannetjesputter, zou je kunnen zeggen. Hij was als jonge man al een veelbelovende jonge man. We komen hem al tegen bij de steniging van Stefanus dat anderen hun mantels leggen aan de voeten van Saulus. Dat betekent dat hij al verantwoordelijkheid droeg. Misschien had hij zelfs wel de opdracht gegeven om Stefanus te stenigen. Maar hij had al een positie bereikt. Hij was een man die dingen voor elkaar kreeg. Hij was een man die dingen kon doen. Hij was gedisciplineerd. Hij was ijverig. En hij was wat betreft ijver zelfs een vervolger van de gemeente. En op een gegeven moment had hij het toestemming gevraagd aan het Sanhedrin. Misschien had hij zelfs wel in het Sanhedrin gezeten. Maar hij had toestemming gevraagd om ook de Joden in Damascus die in Jezus geloofden, om die gevangen te nemen, om deze mannen, misschien ook wel vrouwen en kinderen, om ze van hun vrijheid te beroven. En had gevraagd om toestemming daarvoor en had een brief gekregen van het Sanhedrin. Ja, Saulus, doe dat. Misschien stond er wel zoiets in van, we kunnen ons niemand anders voorstellen die meer geschikt is voor deze taak dan jij, Saulus. En hij zat in zijn wagen op weg naar Damascus en hij las die brief nog eens. Las die nog eens en hij las die zin, niemand meer geschikt dan jij. En hij dacht, ze zien mijn ijver en ze zien mijn inspanningen. En hij was trots. Hij was trots, hij dacht, het gaat steeds beter. Ik krijg steeds meer aanzien. Ik krijg steeds meer positie en hij kwam steeds hoger op in de samenleving waar hij deel van uitmaakte. En als laatste, hij was trots op zijn moraliteit. Hij zegt, wat de ijver betreft, wat de rechtvaardigheid, betreft die in de wet is onberispelijk, zei hij van zichzelf. Hij vond van zichzelf dat hij onberispelijk was wat betreft het zich houden aan de wet. Dat er niets op hem aan te merken was wat betreft de gehoorzaamheid aan de wet. Hij hield zich aan de hele wet, hij hield zich aan al de regels, hij was uiterst streng voor zichzelf. En hij was er trots op. En hij voelde zich superieur. En het lijkt wel erg veel op wat Jezus op een gegeven moment in de gelijkenis van de Farizeer en de tollenaar zegt. Dat de Farizeer in de tempel stond en neerkeek op die tollenaar. En bij zichzelf dacht, dank u God dat ik niet ben zoals deze man. En zo was Saulus. Hij vond zichzelf onberispelijk. En hij vond een heleboel andere mensen, vond hij wel degelijk zeer onvolmaakt waarschijnlijk. Hij keek waarschijnlijk neer op anderen. Dit was de man waar we het over hebben. De man op weg naar de top. En ik zou het eigenlijk ook als volgt willen zeggen, een man die veel had. Hij had van alles. Hij had zijn opleiding, hij had zijn afkomst, hij had zijn positie, hij had zijn invloed, hij had waarschijnlijk ook zijn geld, hij had zijn aanzien, hij had zijn leven. Hij had zijn succes, hij had zijn eigen persoon en hij roemde in zijn eigen persoon. Hij had ontzettend veel. Onthoud dat even, want dat komt straks weer terug. En dan gebeurt er iets wat we hebben gelezen met elkaar. Jezus openbaart zich aan Saulus. Ineens is daar een licht uit de hemel. Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Plotseling was de Heere daar. En hij valt letterlijk op de grond. Toen hij op de grond gevallen was. Hij wordt letterlijk lichamelijk neergeslagen door de aanwezigheid van de Heere. En hij wordt ook figuurlijk neergeslagen. En het is heel belangrijk dat we dit vatten vanavond. En dat we dit zien. En weet je, Saulus wist gelijk dat het van God was wat er gebeurde. Want hij zegt gelijk, Heere, wie bent u, Heere? En Heere, dat is de Heere. Dat is God. Hij maakt iets bovennatuurlijks mee. Hij maakt ineens glorie mee, heerlijkheid. God is daar. Een manifeste aanwezigheid van de Heere in zijn glorie. Ineens in het leven van deze trotse man. En hij weet dat het van God is. Hij weet dat het de Heere is die zich aan hem openbaart. Maar dan stelt hij die vraag, wie bent u, Heere? En dan krijgt Saulus de schrik van zijn leven. Want dan zegt de Heere, dan zegt God, de Heere der heerlijkheid, de God die is, de God die alleen maar op deze wijze licht is en die op deze wijze alleen maar aan mensen kan verschijnen. God zelf zegt tegen Saulus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Jezus die gedood was aan het kruis. Jezus, van wie het hele volk had gezegd, of in ieder geval een aanzienlijk deel, en mensen hadden geroepen, weg met hem en kruisig hem. Jezus die bespot en bespuwd was. Jezus die gekroond was, ja gekroond, maar wel met een doornenkroon. Jezus die als een misdadiger aan het kruis was geëindigd. Die de meest schandelijke dood was gestorven, die een mens maar kon sterven. Aan het kruis van Golgotha. Aan het kruis. Jezus die af was gegaan, om het even populair te zeggen, als een ongelofelijke loser. Het is belangrijk dat je dat contrast ziet. Het contrast tussen Paulus die van zichzelf vond dat hij hoger en hoger en hoger opkwam. En die zichzelf geweldig vond en die meer aanzien verkreeg en meer populariteit kreeg. En nu is God daarin wees ineens in zijn leven en God is Jezus en Jezus was als mens zijnde. Niet populairder en aanzienlijker en succesvoller geworden, maar Jezus was niet hoger, hoger, hoger opgekomen, maar Jezus was afgedaald en was een man geworden van smarten en was alles verloren en was geëindigd aan het kruis. En hij heeft drie dagen wordt hij blind geslagen, bewust. Door de Heere is hij blind, kan hij helemaal niet zien, misschien door de heerlijkheid die hij aanschouwd heeft. Maar hij heeft 3 dagen dat hij door niets anders meer wordt afgeleid. Dat er geen andere blikken meer als het ware op hem af kunnen komen. Hij kan niks anders meer zien, zodat hij alleen maar Jezus zal zien en 3 dagen de tijd heeft om daarover na te denken. Zaten we er dan toch naast? Is degene die wij gekruisigd hebben dan toch degene die hij zei dat hij was, dat hij is. Hij denkt erover na dat hij God ontmoet heeft en dat God tegen hem gezegd heeft dat hij Jezus is. Betekent dan dat God naar beneden is gekomen, dat God zo is afgedaald, dat God zo enorm is afgedaald van die enorme hoogte en zich zo vernederd heeft. En dan begint het langzaam tot Paulus door te dringen, dat God dat gedaan heeft voor hem als trotse fariseer. Voor hem als zondaar, voor hem als uiterst, uiterst trotse man. Dat God zich heeft vernederd in zijn Zoon Jezus Christus om hem van zijn trots te verlossen. Voor hem. Saulus was de man die omhoog ging en Jezus was de man die afdaalde. En toen de zogenaamde reizende ster die andere man ontmoette die neergedaald was. En toen Saulus de gebrokenheid van God zag in de persoon van Jezus Christus, toen brak het hem zelf. Saulus werd verbroken door het zicht op de gebrokenheid van God in Jezus Christus voor ons, voor hem ook. Dan verandert je hart. Je zult je niet overgeven als je dit niet ziet. Overgave is het gevolg van zien. Met de ogen van je hart. Dat je de radicaliteit van het kruis ziet. Het ongelooflijke van het kruis. Het onbeschrijfelijke dat God, de schepper van hemel en aarde, degene die was en is en komen zal, de eeuwige God, de God die woont in een ontoegankelijk licht, de God die heilig, heilig, heilig is, de God die alleen te prijzen is tot in eeuwigheid, de God die in wie alle dingen hun bestaan hebben, de God die het leven zelf is, Jezus die het leven zelf is, Hij die de bron van alle leven is, dat de auteur van het leven, zoals er in de Engelse vertaling van dat vers in Handelingen staat, dat de auteur van het leven voor jouw zonde stierf, verbroken werd, verbrijzeld werd, tot zonde gemaakt is, de vloek heeft gedragen, tot vloek is gemaakt, de verbrokenheid van God in Jezus Christus. En dat breekt onze trots af. En je zou het, ik probeer het op een paar andere manieren nog te zeggen. Als trotse man nam Saulus de plaats van de rechtvaardige in. Als trotse man vond hij van zichzelf en zei hij van zichzelf dat hij rechtvaardig was. En hij roemde in zijn eigen werken en hij dacht dat hij het allemaal zelf moest bewerken. En hij dacht dat het aan zijn eigen verdiensten lag. En dat maakte hem ook heel bang en onzeker, denk ik. En want trots en onzekerheid, dat gaat heel vaak samen en dat maakt hem helemaal niet gelukkig. Maar hij nam de plaats van de rechtvaardige in. Maar toen hij eenmaal zicht kreeg op wat Christus voor hem gedaan heeft aan het kruis, toen nam hij de plaats van de zondaar in. Het is als het ware alsof Saulus op dat moment tegen de Heer Jezus zei, Heer Jezus, niet u bent de misdadiger, niet u bent de zondaar. Niet u zou vervloekt moeten worden, maar ik ben de misdadiger en ik ben de zondaar en ik zou vervloekt moeten worden. Hij nam de plaats van de zondaar in. Hij ging beseffen dat terwijl die fariseer was, dat hij geweld brieste tegen andere mensen, dat hij een geweldenaar was, dat hij een moordenaar was, dat hij een ellendeling was, dat hij mensenlevens kapot maakte, dat hij over lijken ging, dat hij verschrikkelijk leven leidde. Hij werd overtuigd van zijn zonde. Terwijl hij eerst zo trots als was, trots als wat was, en dat hij zei, ik ben onberispelijk wat de wet betreft. Hij had niet door wat voor zondaar hij was, maar toen hij zag wat Jezus voor hem deed aan het kruis, toen nam hij de plaats van de zondaar in. En dat is wat hem vrijmaakte. En eindelijk was hij bereid om dit te belijden, en hij zag Jezus als de liefhebber van zijn ziel. En dit is ook wat er gebeurde, en daarom zei ik, onthoud even, hè, want hij had zoveel. Maar toen dit tot zijn hart doordrong, toen hij Jezus zag, en ik hoop dat wij vanavond meer dan ooit Jezus zullen zien. We hebben Jezus al gezien in de getuigenissen die verteld zijn aan ons, die ons met ons gedeeld zijn. We hebben Jezus gezien in de liederen die we gezongen hebben. En we zien nu Jezus door de schriften en we mogen met de ogen van ons hart vanavond met elkaar gewoon kijken naar de Heer Jezus. Kijk naar het kruis, kijk naar Gods genade ook voor jou geopenbaard, Gods gebrokenheid ook voor jou. En hij veranderde van een man die zoveel had, hij had zo ontzettend veel, in een man die op dat moment alles losliet. En alles verloor. En alles opgaf. Maar dat vond hij helemaal niet erg. Want hij besefte dat alles wat hij had gehad, alles wat hij eerder had, en waar hij zich aan vastgeklampt had, waar hij zijn vertrouwen op gesteld had, wat hij als het ware echt zo had gehad van dit is van mij, dit is mijn afkomst, mijn rechtvaardigheid, mijn ijver, mijn verdiensten, mijn moraliteit, mijn aanzien, mijn geld, mijn positie, mijn status. Hij besefte nu dat al die dingen waar hij zich aan vastgeklampt had, dat die hem totaal niet konden redden. Die dingen konden hem volledig niet redden van zijn zonde. Die konden zijn hart niet veranderen. Die konden hem niet, helemaal niet reinigen van binnen. Helemaal niet. Maar toen hij Christus zag, en toen hij zag wat Jezus voor hem had gedaan aan het kruis, toen ervaarde hij ook daardoor, doordat Jezus in zijn leven kwam, dat door dat bloed van Jezus Christus, door dat lijden en sterven van Jezus, dat er voor hem en voor zijn onreine hart en voor zijn gewelddadige hart en voor zijn zondige persoon volkomen reiniging was. En daarom zegt hij daarna, alles wat ik had, acht ik vuilnis. Alles wat ik had, schade was het voor mij. Het waren misschien, sommige dingen waren wel goed in zichzelf, maar omdat ik erop vertrouwde, was het schade voor mij. En zo werkt het ook in ons leven. Als wij hier vanavond zitten en eigenlijk ten diepste, want dit is een zaak van het hart waar we het nu over hebben. Dit heeft alles te maken met onze hartsgesteldheid vanavond. Maar als we hier vanavond zitten en we zijn eigenlijk ten diepste mensen die heel veel hebben. En we hebben onze dingetjes en we hebben al die dingen net als Paulus die had. En ten diepste vertrouwen we daarop. En we denken dat we het moeten bewerken en we denken dat we het moeten verdienen. Of dat we het juiste geloof moeten hebben. Of dat we de juiste orthodoxie moeten hebben. Of vul maar in voor jezelf. Dat red je niet. Dat kan je niet redden. Maar als je vanavond gewoon kijkt naar Jezus. En als je gevonden wordt door God. Want eerst was Paulus bezig van beneden naar boven. Hij was bezig om zijn weg naar de hemel te bewerken. Hij was bezig om het op een babelachtige manier te verdienen en het te bereiken. Hij was een streber. Maar dat werkt helemaal niet van beneden naar boven. Maar toen werd hij gevonden door God en dat is van boven naar beneden. En als je gevonden wordt door God in zijn Zoon Jezus. En als je weet dat je in Christus welkom bent bij God. Van boven naar beneden. Het is in Christus alleen. Dan zul je al dat andere loslaten. En dan zeg je met Paulus, ik heb alles verloren. En dat is wat Jezus bedoelt met wanneer hij zegt, als je niet bereid bent om afstand te doen van alles dat je hebt, kan je mijn discipel niet zijn. Maar dat afstand doen, dat is helemaal geen opgave. Waar doe je afstand van? Je doet afstand van dat drijfzand is in je leven. Je doet afstand van dat schade is in je leven. Je doet afstand van dat wat een afgod is en wat je tot slaaf maakt. Je doet afstand van dat wat je ongelukkig maakt. Je doet afstand van de dingen die duisternis betekenen in je leven. Er zijn bepaalde dingen die zijn in het heiligdom van je hart gekomen. En dat gaat niet goed met je. Als de verkeerde dingen in het heiligdom van je hart komen. Want er is een heiligdom diep van binnen. Bij jou en bij mij. Waar alleen God waardig is binnen te treden. En als daar andere dingen zijn binnengekomen, dan betekent dat geestelijke schade. Maar als Christus daar binnenkomt, als God je God wordt, en als je zegt, alles doe ik weg, en ik wil helemaal niks meer hebben, want ik heb Christus, en hij is mijn leven, en hij is mijn gerechtigheid, niet meer gerechtigheid die ik zelf heb, maar in hem gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof in Christus. Rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Ja, weet je, dan leef je op. Dan leef je op. Dat is het antwoord op je verslaving ook, denk ik. Dat is wat er gebeurd is in de levens van de mensen die vanavond hun getuigenis aan ons gegeven hebben. Met die hele concrete dingen waar zij mee worstelden. En zo hebben wij allemaal onze concrete dingen waar we mee worstelen. Maar het antwoord is dat we verbroken raken. Dat we tot verbrokenheid komen. Niet omdat we dat zelf genereren. Niet omdat we dat opwekken. Niet omdat wij onze verbrokenheid moeten gaan voortbrengen. Nee, omdat je ziet. Omdat je ziet. Omdat je de ongelooflijke liefde van God ziet voor jou. De ongelooflijke, onbeschrijfelijke liefde van God voor jou. Ook voor jou heeft God zijn Zoon gegeven. Om je te veranderen van een trotse man, een trotse vrouw. In een man, een vrouw die aanbidt en die gelooft en die vertrouwt op Christus en daardoor het echte leven vindt. A.W. Tozer heeft het in een van zijn boeken over de zegen van het niets bezitten. En ik hoop dat je begrijpt wat hij daarmee bedoelt. De zegen van het niets bezitten. Wat een heerlijke gedachte. Ik heb niks meer. En toch alles. Zo zegt Paulus het ook in een van zijn brieven. Jullie hebben alles al gekregen. Maar toch zeg je, ik heb niks meer. En dat je niet meer, zoals Corrie ten Boom zei, we moeten niet de dingen van dit leven zo in onze handen houden. Zo van, dit is van mij en ik pak het vast en ik grijp het vast en ik heb het. En dit is van mij. Maar Corrie ten Boom zei, na de vele verliezen die ze ook meegemaakt heeft, na het vele lijden dat ze heeft ondergaan in dit leven, na de gruwelijkheden die ze heeft zien gebeuren voor haar ogen in het concentratiekamp. En u kent haar leven waarschijnlijk wel een beetje. Maar zij zei, We moeten leren om de dingen in een open hand te houden. Niet meer in het heiligdom van mijn hart. Niet meer het is van mij en hier vertrouw ik op, maar alles, alles van ons leven, zelfs ons aardse leven aan zich, gewoon in een open hand. Paulus zegt, ik tel mijn leven niet in Handelingen 22, of ik tel mijn leven niet, ik acht het niet kostbaar voor mezelf. En dat is de ware vrijheid, dat je je leven niet meer telt. Dat je je leven niet meer zo kostbaar acht. Er staat in de Openbaring, ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ze hebben hun leven niet lief gehad. En dit is nou juist zo'n andere boodschap dan die boodschap van het goede nieuws wat onze cultuur predikt. Het gaat om jouw geluk. En het gaat om jouw plannen. En het gaat om jouw dromen. En het gaat om jouw zelfbeeld. En het gaat om jouw zelfwaardering. En het gaat om jouw idealen, en jij bent jij, en jij moet jezelf zijn, en jij bent authentiek, en jij bent, wees jezelf. En dat is allemaal een heel ander verhaal. Dat gaat dwars in tegen de sfeer van het, dat gaat dwars in tegen de radicaliteit van het kruis. En dat is een vals evangelie, dat verlost mensen niet. Dat is het evangelie van het positieve denken, dat is het evangelie van een positief zelfbeeld, en ga zo maar door. Maar, en dat mondt uiteindelijk uit in een welvaartsevangelie. Ten diepste is dat welvaartsevangelie, want dan is God degene die vooral mij hier en nu een gelukkig leven moet geven. Maar dat is helemaal niet de ware vrijheid. Je kunt keihard streven naar geluk en daar heel ongelukkig door worden. Jongeren lijden eronder dat er zo'n nadruk ligt op persoonlijk geluk, juist omdat de cultuur zegt dat je zo gelukkig moet zijn. Daar lijden jongeren onder. Dat heeft een Belgische psychiater een tijd geleden ook zo duidelijk gezegd. De spijker op zijn kop. Hij zag het in zijn praktijk. Zoveel mensen lijden aan dat ideaal van gelukkig zijn. En het moet spetterend zijn. En het moet goed gaan. En het moet succesvol zijn. En het moet mooi zijn. En je moet een opwindend leven hebben. En je moet vooral kunnen genieten. En het moet lekker zijn. Het woord lekker komt 100 keer meer voor dan 30 jaar geleden in ons taalgebruik. Alles moet lekker zijn. En de psychiater zegt, daar worden mensen ongelooflijk ongelukkig door. Maar als we deze boodschap van vanavond begrijpen, het gaat niet om al die dingen van mij, maar het gaat om Christus en in hem gevonden worden. En om gewoon in hem je te verblijden en weten dat het goed is tussen God en jou in zijn Zoon Christus. En dan zegt Paulus, want dan zegt Ananias moet tegen Paulus ook zeggen, dat zegt Paulus, de Heere tegen Ananias, ik zal hem tonen hoeveel hij zal moeten lijden omwille van mijn naam. Met andere woorden, Saulus vond het leven, Paulus vond het leven, hij vond alles in Christus en tegelijkertijd begon zijn lijden. Hij begon alles te verliezen. Hij begon inderdaad uit de samenleving gegooid te worden. Hij verloor zijn positie in de maatschappij. Hij zat niet meer in de invloedrijke kringen. Hij werd door de autoriteiten nu als ook als misdadiger beschouwd. Hij kwam zelfs in de gevangenis terecht. En uiteindelijk is Paulus inderdaad martelaar geworden in Rome. Is hij onthoofd? Is hij vroegtijdig tot zijn einde gekomen? Hij is van alles verloren. Maar dat vond hij allemaal niet meer zo erg. Met andere woorden, de succesvolle, aanzienlijke fariseer was ten diepste doodongelukkig. Maar de lijdende apostel was diep gelukkig. Zie je de paradox? De lijdende apostel was ten diepste o zo gelukkig. Wat had Christus? En dat komt ongelooflijk mooi naar voren. En ik wil, als jullie mij de tijd geven, dat ook met jullie delen. En ik doe nog 2 dingen. Ik wil nog iets met jullie delen over het leven van Paulus. Zoals ik dat ben tegengekomen in een film over zijn leven, Paul the Apostle. Waar ik 2 conversaties uit met jullie wil delen die helemaal aansluiten bij deze preek. En dan wil ik afsluiten met de boodschap nog iets dichter bij jullie te brengen door een paar gebieden van ons leven te noemen waarin wij veranderen als we deze boodschap begrijpen. Maar in de film Paul the Apostle Wat ik een mooie film vind over het leven van Paulus. Daar komen wij Paulus tegen als een gevangene in Rome. En dat is behoorlijk op het einde van zijn leven. Vlak voordat hij geëxecuteerd wordt. En hij krijgt een soort relatie. Hij bouwt contact op met een Romeinse officier. En dan komt in die film naar voren dat in die tijd van Nero, in de jaren 60, dat heel veel christenen op een gruwelijke wijze gedood worden door Nero, door de Romeinen. Ze krijgen de schuld van de brand in de stad. En dat is een excuus om heel veel christenen te doden en ze worden gekruisigd. En ze worden als fakkel in de achtertuin van Nero verbrand. En er worden er ook groepen schoon voor de leeuwen geworpen. En dan zie je in de film, wordt niet letterlijk natuurlijk getoond, maar gesuggereerd dat een hele groep van misschien wel 30 christenen voor de mannen, vrouwen, kinderen voor de leeuwen worden geworpen. En kort daarna heeft Paulus een gesprek met die officier. En dan zegt die officier, het spijt me dat er weer zoveel van jullie groep gedood zijn door het regime waar ik bij hoor. En dan zegt Paulus het volgende, dat zegt hij tegen die Romeinse officier. Hij vraagt aan hem, heb je wel eens op een schip gezeten? Dan zegt die officier, ja. En dan zegt Paulus, stel je voor dat je zit op een schip op de Middellandse Zee. En je reikt uit naar het water en je pakt een beetje water uit de zee met je handen omhoog. En dan zegt Paulus, wat gebeurt er dan? Dat water, dat kan je niet zo lang vasthouden. Dat water, dat zijpelt al snel door je vingers heen. En hij zegt, zo zien wij ons leven hier op aarde. Wij leven niet voor het leven hier op aarde. Wij weten dat het leven hier maar heel even is. Het zijpelt zomaar door je vingers weg. En dan is het voorbij. Maar hij zegt, je kunt ook kijken naar die zee. Wij leven voor het koninkrijk van God. Wij leven voor het koninkrijk van Jezus. En dat kan je vergelijken met die zee. Dus ons leven hier en nu is als dat kleine beetje water. Maar daar doen wij het niet voor. Daar gaan wij niet voor. Wij beperken onze ambities en onze visie niet tot dit leven. Maar we hebben zicht gekregen op de oceaan. We hebben zicht gekregen op de oceaan. En dat is nou precies dat alles verliezen. Dat alles wat met dat kleine beetje water tussen je handen te maken heeft. Waarom zou je niet bereid zijn dat te verliezen? Daarom is Paulus niet eens zo onder de indruk daarvan dat er de avond daarvoor 30 mannen, vrouwen en kinderen voor de leeuwen zijn geworpen. Hij is niet eens zo van onder de indruk. En dan volgt er een andere conversatie tussen die twee. En dan zegt op een gegeven moment die Romeinse officier, die zegt tegen Paulus, hij zegt, waarom zou ik tot jouw God bidden? Waarom zou ik tot Jezus bidden? Ik bedoel, wij bidden tot onze goden voor rijkdom, we bidden tot onze goden voor gezondheid, we bidden tot onze goden voor dat we verder kunnen komen in het leven, dat we succes hebben, dat we onze oorlogen winnen. We bidden tot onze goden voor voorspoed. Maar dan zegt die Romeinse officier, als ik naar jou kijk, Paulus, je bent een gevangene, je hebt geen vrijheid. Ik ben een vrij man, zegt die officier. Je hebt zoveel te verduren gehad en je hebt zoveel straf inmiddels gekregen. Je bent zo gegezeld dat je niet eens meer rechtop kan staan. Paulus kon niet eens, zijn lijf was helemaal krom getrokken door alle geestelingen die hij had ondergaan. Waarom zou ik tot jouw God bidden? Zometeen dan ben je dood, je hebt de doodstraf gekregen, je hebt geen geld, je hebt geen macht. Wat heb je nou? Wat heb je nou, Paulus? Waarom zou ik tot jouw God bidden? Wat levert mij dat nou op? En weet je wat hij dan zegt? En dat vind ik echt, als je dit ziet, dan wordt alles anders. Weet je wat Paulus dan zegt? Paulus zegt dan, hij geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Terwijl hij een gevangene is, terwijl hij bijna de doodstraf gaat krijgen, terwijl hij niet meer rechtop kan staan vanwege de geestelingen, terwijl hij een lijdende man is geworden tot en met, zegt Paulus, hij geeft mij veel en veel en veel meer dan ik verdien. Omdat Paulus niet meer keek naar dat kleine beetje water dat je maar even in je handen kan houden. Maar omdat hij zicht had op die oceaan. Omdat hij zicht had op het leven in Christus. Omdat hij zicht had op het eeuwige leven. Omdat hij de opstandingskracht van Christus had leren kennen. Omdat degene die overwinnaar is over de dood in zijn leven was gekomen. En hem deed delen in zijn overwinning over de dood. In Christus had Paulus alles. Ondanks dat hij een moordenaar was geweest. Ondanks dat hij gebriesd had van geweld en dreiging. Ondanks dat hij een verschrikkelijke hoogmoedige man was geweest, had hij in Christus alles, maar dan ook alles gekregen. En daarom was hij een blij man, en hij was een vrij man, en hij was een gelukkig man, terwijl hij een tot de dood veroordeelde lijdende gevangene was. En dit plaatst alles in het perspectief. Joni Eriksson, weet u wel, die vrouw die op 18-jarige leeftijd met haar hoofd op de bodem van de zee kwam en vanaf die tijd volledig verlamd is geraakt. Ik heb kort geleden haar getuigenis gelezen. Kort getuigenis van Joni Eriksson, dat ze in het begin een paar jaar lang ongelooflijk heeft geworsteld met de vraag: Heere, waarom geneest u mij niet? Ze las over de genezingswonderen in de Bijbel. Ze ging naar genezingssamenkomsten. En ze geloofde dat Jezus de macht had om haar van haar verlamming te genezen. Maar de Heer Jezus deed het niet en God verhoorde niet haar gebeden. En op een gegeven moment schrijft ze in dat getuigenis dat ze juist door die ervaring van het niet genezen worden, juist door wat er gebeurd is in haar leven, dat ze zicht kreeg op de radicaliteit van het kruis. Dat ze zicht kreeg op Jezus zoals Paulus zicht had gekregen op Jezus. En dat ze daarna zegt: lichamelijke genezing vervaagde helemaal vergeleken bij vergeven zijn in Christus, het leven gekregen te hebben in Christus. Het werd van veel minder belang, het verloor zijn belangrijkheid volkomen toen ik zag wat Jezus voor mij heeft gedaan. En wij zitten hier vanavond met onze gebroken dromen. Misschien zit u hier vanavond wel en bent u ziek. Sommigen van ons hebben moeten meemaken dat het huwelijk op de klippen gelopen is. Sommigen van ons hebben te maken met de scheiding van hun ouders, zoals Niels ons vertelde en wat ik zelf ook heb meegemaakt. En we zitten met allemaal problemen en met allemaal dingen. Maar als we Jezus zien, dan komt er zoveel vrijheid. Ook in het lijden. Het lijden is niet onmiddellijk voorbij. Maar het wordt wel allemaal anders. Totaal anders. Als je veel hebt, dan ben je gebonden. Maar als je alles opgeeft, dan ben je vrij. Als je veel hebt, ben je krachteloos. Maar als je alles verloren hebt om Jezus wil, dan ga je zijn kracht ervaren in je leven. De opstandingskracht van Jezus. Als je veel hebt voor jezelf en een trots iemand bent, dan ben je liefdeloos. Saulus was een liefdeloze man toen hij als fariseer leefde. Er was geen echte liefde in zijn leven. De wet geeft geen echte liefde. Als Jezus in je leven komt en de gebrokenheid van God in Christus, als je dat ziet en zelf een verbroken, gebroken mens wordt, als je een verbroken mens wordt, niet meer trots, dan komt er echte liefde in je leven. Als je veel hebt, dan ben je bang. Bang om alles te verliezen. Als je veel hebt, ben je onzeker. Als je trots bent, ben je onzeker. Maar als je alles verliest, dan komt er een wonderbaarlijke vrede in je hart. De vrede die alle verstand te boven gaat. En als je veel hebt, dan zal er onreinheid in je leven blijven. Want als je trots bent, dan ben je niet bereid om je zonde te belijden. Als je een trots, hoogmoedig mens bent, dan zul je niet zo makkelijk je zonde belijden. Maar als je de gebrokenheid van God ziet in Christus voor jou aan het kruis, als je begrijpt dat God zelfs, God, voor jouw zonde is gestorven aan het kruis, en dat daarmee ook je de volkomen reiniging is, en dat je gereinigd wordt, en dat je verandert, en dat je genade mag ontvangen, als je dat ziet, dan is het geen enkel probleem meer om je zonde te belijden. En als je je zonde gaat belijden, dan word je er ook van verlost. Dus veel hebben betekent onreinheid. Maar alles verliezen en Christus alleen zien betekent reiniging en verandering. En zo mogen wij tot Jezus komen. Ik stel voor dat we met elkaar bidden. Misschien is het goed om even stil te zijn voor het aangezicht van de Heer. Heer, we willen u zo danken, Heer, voor wat u voor ons doet, dat u neer bent gedaald, dat u af bent gedaald, dat u ons bent komen opzoeken. Heer Jezus, dat u bent gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat u een vriend van zondaars bent. We willen u zo danken, Heer, voor het offer dat u voor ons bracht. Voor het bloed dat heeft gevloeid voor ons. Voor uw gebrokenheid, Heere God, voor ons. Dat u dienstknecht bent geworden, dat u zich vernederd heeft, dat u het niet als een roof geacht heeft wat u had, dat u niet voor uzelf hebt geleefd, maar uw leven voor ons hebt neergelegd. Heer, we danken u voor uw onuitsprekelijke gave. We danken u voor de overweldigende rijkdom van uw genade. En dat we vanavond tot rust mogen komen, dat we ook van onze angst verlost mogen worden, dat u ons bevrijdt vanavond, wat het ook is waar we mee worstelen. Dank u voor de heerlijke getuigenis die we mochten horen en dat u vanavond ook weer onze levens aanraakt. En misschien bij sommigen van ons voor het eerst ons aanraakt, omdat we uw liefde zien, meer dan ooit. En dat we mogen komen zoals we zijn, zoals ik ben. Ik pleit anders niet dan dat uw bloed mij redding biedt. Zoals ik ben, zoals we zijn, mogen we komen. En we mogen gaan naar de plek, de enige plek waar de mens naartoe kan gaan. De enige plek waar we naartoe kunnen gaan, Heer, is aan de voet van uw kruis. Aan de voet van het kruis. Het kruis waar u voor ons bent gestorven. Heer, dank u wel dat we daar mogen komen ook vanavond. En dat we daar mogen knielen en bevrijd mogen worden door u. Van al onze zonden en van onze gebondenheden. En dat u ons vrij maakt. En dat we alles achter mogen laten vanavond. Geprezen zij uw naam. Wilt u ons verder leiden, Heer, in hoe we dit woord verder ontvangen, hoe we hierop reageren. Heer, we willen ons aan u geven. In Jezus' naam. Amen. Ik stel voor dat we samen zingen. Misschien dat er een of twee liederen uitgekozen kunnen worden. En wellicht dat er nog gelegenheid is om te bidden of om naar voren te komen. Om met elkaar te bidden. Maar laten we eerst samen de Heer aanbidden.